U kunt nu luisteren naar een opname van onze 5e BBC-bijeenkomst, gehouden op 10 maart 1987. Het onderwerp, de Heilige Geest, wordt behandeld door Jaap Visser.
Broeders, zusters, ik wens u vanavond veel sterkte. We gaan in ieder geval de helft van deze avond besteden aan wat meer theorie. Dus dan weet u dat vast. Toch is het best wel fijn om ook eens wat achtergrondinformatie, wat meer zaken die niet direct toepasbaar zijn, maar wel degelijk van belang zijn om het geheel in te kunnen plaatsen. Dat gaan we het eerste gedeelte van de avond eens met elkaar doornemen. En ik hoop dat u er wat aan heeft. Het is een studie die we in verband met de veelheid van gedachten over Heilige Geest in tweeën hebben geknipt. Dus vanavond krijgt u het eerste deel en over 2 weken het tweede deel. Vanavond zullen we het hebben over wat verstaan we onder de Heilige Geest. Wat betekent de doop in de Heilige Geest? En wat betekende voor Jezus de doop in de Geest? En over 2 weken gaan we het dan hebben over wat betekent de doop in de Geest voor ons? Goed, dan weet u zo een beetje waar we mee bezig gaan. Wat verstaan we onder Heilige Geest? Heeft u er wel eens over nagedacht? Wat versta je daar nou eigenlijk onder? In ons denken over Heilige Geest, het terugzoeken naar plaatsen waar in de Bijbel over Heilige Geest geschreven en gesproken wordt, kom je terecht bij God. God, de Vader, naar wie alle geslachten genoemd wordt. De Vader der lichten. Schepper van hemel en aarde. Johannes 4, vers 24 bijvoorbeeld. God, die geest is. De vraag die je dan eigenlijk gaat stellen is, en dan vallen we gelijk met de deur in huis, is er verschil tussen God en Gods geest? Het antwoord is ja. Is de Heilige Geest dan ook een God? Nee. Er is maar één God. Nou, wat is dan wel het verschil? Het verschil tussen God en Gods geest kom je ook tegen in het verschil tussen mens en zijn menselijke geest. En om dat eens een klein beetje te illustreren, heb ik daar een schetsje van gemaakt. Het is slechts een afbeelding. Dus heb niet het idee dat ik van u denk dat u er zo uitziet. En ook niet dat ik het idee heb dat een geest er zo uitziet. Maar om het wat illustratief te maken, ook om het wat te kunnen plaatsen, ik zal er diverse keren vanavond naar verwijzen. Ik zie dat ik nog iets vergeten heb. Dat zal ik even erbij tekenen. Het verschil tussen God en Gods geest kom je ook tegen in het verschil tussen mens en zijn menselijke geest. Een menselijk wezen, afgebeeld in de rode cirkel, het lichaam, met daarin een rode cirkel, het hart. Binnen de rode cirkel van het lichaam hebben we getekend, ik zeg het ook specifiek voor Hans, daarbinnen de zwarte cirkel, de cirkel van de geest. En binnen de zwarte cirkel van de geest hebben we dan ook nog een cirkel getekend, ziel. Een mens, een geestelijk lichaamwezen. Lichaam, geest en daarbinnen de ziel. En als extra kun je nog zeggen, binnen het lichaam onderscheiden we ook het, zeg maar, het centrum, het hart. Iets dergelijks vinden we terug bij een geestelijk wezen. Ook daar is sprake van geest. Een geestelijk lichaam zou je dus kunnen zeggen. Ten opzichte van een wezen, het innerlijk. Nou, daar komen we nog best wel in terug. Daar komen we best wel op terug. Even als extraatje. Hier ziet u sowieso al het probleem met onze Nederlandse taal. Als we het hebben over een geest, hebben we het dan over een geestelijk wezen? Of hebben we het dan over het geestelijk lichaam van zo'n geestelijk wezen? Of hebben we het over de geest van de mens? Allemaal geest. Ja, maar niet helemaal hetzelfde. Met mens hebben we in één begrip geest, ziel, lichaam gevangen. Als je mens zegt, zeg je eigenlijk tegelijkertijd geest, ziel, lichaam. Met menselijke geest heb je het dus alleen over die geest. Dus er is wel degelijk verschil tussen mens, menselijke geest. En dat kom je dus ook bij God tegen. Ieder mens heeft een eigen naam. Bijvoorbeeld, noem maar eens wat, Kees. Met Kees hebben we in één begrip Kees zijn geest, ziel en lichaam gevangen. Hebben ze hier een paar opgeschreven? Kees, Frans, Nel. Eigen namen voor een menselijk wezen. Geestelijke wezens hebben ook een eigen naam. God, Gabriel, Michael. Net zoals we dus met Kees in één begrip Kees en geest, ziel en lichaam hebben gevangen, zo hebben we met God in één woord Gods geest en Gods wezen samengevat. Een mens manifesteert zich door middel van zijn geest en zijn lichaam. Zo manifesteert God zich door middel van zijn geest. Je kunt Kees niet losdenken van zijn geest en lichaam. Zo kun je dus ook God niet losdenken, losmaken van zijn geest. Is er dus verschil tussen God en Gods geest? Ja. Wat is dan het verschil? God is de eigen naam van het geestelijk wezen. de eigen naam van een geestelijk wezen. En Gods geest duidt op de uitdrukkingsmogelijkheden van God, door middel waarvan hij zich manifesteert. Als we nou in onze Bijbel de benaming Heilige Geest tegenkomen, dan moeten we helaas rekening houden met wat verkeerde inzichten van vertalers. En zeker ook met wat verkeerde inzichten die heden ten dagen nog steeds bestaan. Het verkeerde inzicht namelijk dat de Heilige Geest een persoon zou zijn. Als je God de Heilige Geest noemt, dus als synoniem, als een andere naam voor hetzelfde, dan is Heilige Geest de persoonlijkheid God. Prima. Dus als je met God en Heilige Geest hetzelfde bedoelt, dus als synoniem, prima. Maar meestal gebeurt dat niet. Veel vaker wordt Heilige Geest als een andere persoon dan God de Vader gedacht. En zeker bedoeld. 1 Korinthe 8 vers 6 zegt: er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Nergens in de Bijbel vinden we grond voor de gedachte God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En om het maar af te maken, een drie-ene God die één in wezen is. Dat vind je nergens in de Bijbel. En Johannes 1 vers 5 vers 7 dan. Nou, daar is een en ander voor de duidelijkheid tussengevoegd. Moet u maar meelezen. Voor de duidelijkheid tussengevoegd. Ja. Dat hadden ze maar beter kunnen weglaten. Een aantal vertalingen hebben dat dan ook gelukkig weggelaten. 1 Johannes 5 vers 7. De tekst waar men de drie-enigheid van God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, in heeft kunnen terugvinden, eigenlijk erin heeft gezet. Daar gaat hij. De eerste brief van Johannes, 5e hoofdstuk, 7e vers. Want drie zijn er die getuigen. Grote tekst haak open. In de hemel. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op aarde. Grote tekst haak dicht. De Geest en het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Zal ik u nou eens een andere vertaling voorlezen? Bijvoorbeeld de vertaling Het Levend Woord. Je kunt zeggen wat je ervan wil van de vertaling Het Levend Woord. Maar vaak geef je dat al een aanknopingspunt om ook eens in andere vertalingen te gaan kijken. En Wrempel, daar vind je iets dergelijks. Er zijn dus drie getuigen. Ik ga even terug naar vers 6. Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door zijn doop in water en door zijn dood aan het kruis. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat hij de Zoon van God is. Er zijn dus drie getuigen, de Heilige Geest, zijn doop in water en zijn dood aan het kruis. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze geven dus allemaal hetzelfde getuigenis. Jezus Christus is de Zoon van God. Nou, denk daar maar eens over.
Ik wil even een vraag stellen, want ik zit ermee. Ik had het expres opgeschreven en ik heb het al bij het begin van de les ook gehad. Met
ja.
In 1 Johannes 5, vers 20.
Ja.
Daar staat er wel. Daar heb ik dus de 6 vertalingen bijgehaald. Ik kan er niet anders uithalen dan dat toch wel Jezus wel te tegen ook God is.
Ja, dan komen we nu terug op de Bijbelstudie nummer 3. Over.
Ja, want daar zat ik zo mee, daar dat, was ik zo geschrokken, omdat ik niet beter wist of Jezus was op God.
Ja, dat begrijp ik, dat u daarvan geschrokken bent. Over, ja, we gaan nog veel verder hoor. Maar ik stel voor dat we eerst eventjes, of eventjes, probeert u mee te komen in de gedachten. Laat het gewoon eens eventjes, hoort u het gewoon eens even aan. En straks vanuit de totaalinformatie gaan we nog eens een keer een paar vragen beantwoorden. Als ik nu op deze vraag inga, dan zijn we de rest van de avond bezig met een discussie. Over een onderwerp wat we 4 weken geleden met elkaar hebben doorgenomen. Maar ik wil vanavond dus het graag hebben over Heilige Geest.
Nee?
Ja? Maar ik begrijp uw vraag. Daar gaat weer het een en ander bij u omver. Goed. Ja, ik had hier zelfs ook nog een paar gedachten ervan opgeschreven. Nou, die krijgt u dan ook tegelijk bij. Goed. We vinden dus als enige tekst in de Bijbel een tussengevoegd gedeelte. 1 Johannes 5 vers 7. Waar dan de gedachte een drie-enige God is neergezet. Maar die komt dus niet uit de grondtekst. Wij geloven dus ook niet dat de Heilige Geest de derde persoon van God is. En wij geloven dus ook niet dat Jezus de tweede persoon van God zou zijn. Jezus is zoon van God. Even nog een klein stukje, een paar gedachten in verband met Bijbelstudie 3. In onze Bijbelstudie over de persoon en het werk van Jezus Christus hebben we gezien dat Gods zoon de mens Jezus is. Jezus heeft God als vader krachtens geboorte. Blijft dat Jezus dus mens was, met goddelijke afkomst, maar daarmee was hij nog niet God. Het godengelijk zijn van Jezus betreft zijn statuur als geestelijk volmaakt mens, die het wezen van God uitstraalde. Paulus getuigt van hem: in hem woont de ganse volheid van God lichamelijk. Jezus en God, Vader en Zoon. De Zoon die uit de Vader voortgekomen is. Niet dus een tweede persoon van God. Net zo min Heilige Geest een derde persoon van God zou zijn. Van God wordt in Genesis gezegd dat zijn geest over de wateren zweefde. Welke gedachte heeft u daarbij? Stuurde God zijn geest erop uit? Nee. Gaf God de Heilige Geest dan bevel om eens over de aarde te gaan? Nee. God manifesteert zich in en door middel van zijn geest. God is dus niet los te denken van zijn geest. Net zo min je mij los kunt denken van mijn lichaam. Gods geest zweefde over de wateren. God ging dus rond. We komen er nog wel op terug. Is even van een heel andere kant. Gaan we nog eens tegenaan. En dan gaan we uit van de gedachte dat God de mens naar zijn beeld schiep. Genesis 1, vers 26. God schiep de mens naar zijn beeld. Om dan met het voorbeeld mens een idee te krijgen van de schepper van die mens. God schiep de mens uit stof der aarde, blies levensadem in zijn neus. Aldus werd de mens een levende ziel. Even terug naar BBC 1. Levensadem. Geest-ziel. Geestelijk lichaam. Hebben we toen met elkaar gezien. God schiep de mens uit stof der aarde, blies levensadem in zijn neus. En aldus werd de mens een levende ziel. Wat staat daar nou precies? God maakte met elementen van de aarde een menselijk lichaam en bracht de mens tot leven door dat natuurlijke lichaam te verbinden met een geestelijk lichaam van zijn soort. Een natuurlijk lichaam, de rode cirkel, te verbinden met een geestelijk lichaam. Iets wat al eerder bestond in de geestelijke wereld. Geesten. God. Van het hele figuurtje. God maakte met elementen van de aarde een menselijk lichaam en bracht de mens tot leven door dat natuurlijke lichaam te verbinden met een geestelijk lichaam van zijn soort. En die schepping noemt God mens. Een levende ziel. Een mens. Een wezen dat zich manifesteert in en door middel van zijn lichaam. Een eerste conclusie zou dan ook kunnen zijn: God is dus ook zo'n wezen wat zich manifesteert in en door middel van zijn lichaam. Nog even wat anders. De mens leeft in twee werelden tegelijk. Met zijn innerlijk maakt hij deel uit van de onzichtbare wereld, de geestenwereld. Met zijn uiterlijk, met zijn lichaam, maakt de mens deel uit van de zichtbare wereld. Zoals in het lichaam het hart als centrum aangewezen kan worden, zo kan in het geestelijk lichaam ook een centrum aangewezen worden, de ziel. Zoals het hart omgeven is door het lichaam en van hetzelfde natuurlijk materiaal gemaakt is, zo is ook de ziel omgeven door geest. Van hetzelfde materiaal gemaakt, om het zo maar eens te zeggen. Van hetzelfde geestelijk materiaal gemaakt als geest. Je zou kunnen zeggen, ziel is een concentratie van geest. Weliswaar kun je in het natuurlijk lichaam een onderscheid maken tussen hart en lichaam. Maar over het algemeen, als je het hebt over het natuurlijk lichaam, dan heb je het over een samenstelling ervan, hart plus lichaam. Zo bedoelen we dus ook met geestelijk lichaam niet alleen die geest, maar ziel en geest. Geestelijk lichaam. Ziel in geest. geest. In de natuurlijke wereld treffen we natuurlijke wezens aan. Soorten wezens kun je onderscheiden. Bijvoorbeeld mensen, dieren. In de geestelijke wereld treffen we geestelijke wezens aan. Soorten, mensen, geesten. Evenals mens dus een soortnaam is voor een wezen, zo is ook geest een soortnaam voor een wezen. Een verschil tussen mens en geest, ofwel een menselijk wezen en een geestelijk wezen, dat is dat een mens een stoffelijke en een onstoffelijke bestaansvorm kent. Kan dus in twee werelden tegelijk functioneren. Een geest, een geestelijk wezen, kent uitsluitend een onstoffelijke bestaansvorm. Een mens manifesteert zich in de natuurlijke wereld door middel van zijn natuurlijk lichaam. Op eenzelfde manier als waarin de mens zich manifesteert in de natuurlijke wereld, zo manifesteert hij zich in de geestelijke wereld door middel van zijn geestelijk lichaam. En een geest, ook een geest, manifesteert zich in de geestelijke wereld in en door middel van zijn geestelijk lichaam. Bij iedere persoon, bij ieder wezen in de geestelijke wereld kun je dus onderscheiden een geestelijk lichaam met daarin, daarbinnen een persoonlijkheid. Het wezen van het wezen. De pit, de kern, de bron, de oorsprong. En aan dat wezen wordt dan een naam gegeven. Een eigen naam. Ter identificatie. Als je dus zou willen vergelijken God en mensen, dan ga je vergelijken een soort en een eigen naam. Moet je niet doen, dan kun je mee in de verwarring komen. Is ook gebeurd. God is geest, hebben we aan het begin gezegd. Dat betekent dus dat God een geestelijk wezen is. En dat de naam God de eigen naam is van dat geestelijk wezen. Om het eens even zo te zeggen. Zo zit God dus in elkaar. En zo zit de mens in elkaar. Ook bij God kun je dus onderscheiden een geestelijk lichaam met daarin een persoonlijkheid. En zoals ik net al zei, met Kees vang je in één woord Kees en geest, ziel en lichaam. Zo vat je met God in één woord Gods geest en God samen. Waarom dat allemaal zo moeilijk? Dat komt wel. Dus even een heel ander aspect nu.
Ja. Maar die geestelijke wezens manifesteren zich ook nog eens in een natuurlijk lichaam.
Oh ja?
Die engelen bij Abraham, Sarah en bij Lot.
Schrijf het wel even op.
mag wel iets anders, maar als ik daar nu op ingaat, dan haal ik de tijd niet.
Of bewaar jij eventjes de vraag?
Ja?
Prima. Eventjes een heel ander aspect als illustratie van de eenheid van geest en ziel. Voor het bedenken van een plan ben je als mens innerlijk bezig. Gaat dat goed? Voor het bedenken van een plan ben je als mens innerlijk bezig. Je bent gedachten aan het vormen naar aanleiding van creativiteit, van wil, verlangens. Je zou kunnen zeggen, ik heb er geen andere woorden voor, maar je zou kunnen zeggen dat de menselijke geest op zo'n moment als het ware naar binnen gericht bezig is en mogelijkheden onderzoekt voor de praktisering van een en ander. Spreuken 20 vers 27 zegt bijvoorbeeld: de geest van de mens is een lamp des Heren, doorzoekende alle schuilhoeken van het hart. Hey. Zo'n geest is dus als het ware naar binnen gericht bezig en onderzoekt mogelijkheden voor de praktisering van wat in dat innerlijk, in je wil en verlangen naar voren komt, naar boven komt. In 1 Korinthe 2 vers 11 brengt Paulus iets in deze richting onder woorden. Wie weet wat er in een mens omgaat? Dat weet alleen zijn eigen geest. Groot nieuws, Bijbel. Zijn de gedachten eenmaal gevormd, dan richt de geest zich als het ware naar buiten en draagt zorg voor het uitdragen van die gedachten. In de zichtbare wereld zien we de afbeelding van wat zich tegelijkertijd in de onzichtbare wereld afspeelt. Gedachten worden onder woorden gebracht en worden uitgesproken. Er vinden handelingen plaats waarmee de woorden gestalte krijgen. In datzelfde 1 Korinthe 2 zegt vers 10: de geest Gods onderzoekt alles, ook de diepten Gods. Groot nieuws vertaald: de geest doorgrondt alles, ook de diepste geheimen van God. Ziet u het gebeuren? De geest Gods doorzoekt het innerlijk van God. Net zoals je, ja, we brengen het nu eventjes zo onder woorden, net zoals je zelf op een gegeven moment bezig bent aan gedachten vormen, aan wat gaat er op dit moment in me om en wat zou ik, enzovoorts. Uit beide vertalingen van Groot Nieuws en uit de NBG-vertaling blijkt dat het denkproces, dat de geest als het ware daar naar binnen gericht bezig is, mogelijkheden onderzoekt voor wat in Gods diepste wezen omgaat, wat Gods wil en wat Gods verlangen is. Zijn die gedachten eenmaal gevormd, dan richt de geest zich naar buiten en draagt zorg voor het uitdragen van deze gedachten. Zie hier een illustratie van allerlei functies die samengaan, die het samengaan van geest met daarin het wezenlijke van het wezen probeert te illustreren. Zo kun je ook in het natuurlijke allerlei functies onderscheiden. Maar dat betekent niet dat die activiteiten zonder die ik tot stand gebracht worden. Als ik hier een glaasje water naast me had staan, jammer dat ik het niet heb, want dan had u beter gezien. Maar goed, hier staat dus een glaasje water. Mijn hand pakt dat glas water Mijn hand brengt het glas naar mijn mond. En mijn mond drinkt de inhoud op. Zijn we nou zo bezig? Wat gebeurt er dan? Ik drink gewoon een beetje water. Maar om die functies eventjes aan u voor te stellen. Wat doet mijn hand? Ja, wat doet mijn hand? Ik pak dat glas. En mijn mond drinkt dat water op. Ja, wie drinkt nou eigenlijk? Mijn mond of ik? Gewoon om dus een paar functies te onderscheiden, benoem je het zo. Terug naar geest en ziel, onlosmakelijk met elkaar verbonden. We spreken dan weliswaar over de eigen geest van de mens. En dan denk je van, daar is ergens een geest en daar is ergens een ziel. Maar met menselijke geest bedoelen we geest en daarin de ziel. En zo spreken we dus ook over God. Zo spreken we dus ook over Gods geest. Als wij het hebben over Heilige Geest, dan hebben we het over het geestelijk wezen, waarin Heilige Geest het geestelijk lichaam is van God. Iedere persoon, ieder wezen in de geestelijke wereld manifesteert zich door middel van een geestelijk lichaam. In een geestelijk lichaam kun je dus onderscheiden een persoonlijkheid, een kern, een bron, het wezenlijke van het wezen en de omhulling daarvan, door middel waarvan de persoon datgene wat in zijn hart opkomt, kan uitvoeren, kan realiseren, kan bekendmaken. We hebben het in beeldspraak over wat mensenhanden al niet kunnen maken. Of bij monden van, of wat populairder, wat ziet mijn oog? Daarbij denken wij geen van allen aan een los handje, een mondje of een oog. Maar aan een persoon. Een persoon die iets maakt, iets zegt, iets ziet. En zo moeten we dus bij het zich manifesteren van Gods geest ook niet denken aan Gods ogen, Gods oren, Gods arm, Gods mond. En dan denken aan, mag ik zo zeggen, een losse Heilige Geest. Maar verklaren dat met God ziet, God hoort, God werkt, God spreekt. Gods ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat. God stuurt zijn ogen niet op pad. God stuurt zijn geesten niet op uit. God zoekt naar mensen die hem lief hebben en die hulp van hem verwachten. Wij hebben contact met elkaar vanavond omdat we hier lijfelijk aanwezig zijn. Om het zo maar te zeggen, omdat onze lijven hier aanwezig zijn. Wij hebben contact met God omdat onze geestelijke lichamen, onze geestelijke lichamen en het geestelijk lichaam van God hier bij elkaar zijn in de geestelijke wereld. En met dat opstapje gaan we pauze houden en gaan we straks eens verder. Ik denk dat
met het aspect, wat betekent de doop in de geest dan eigenlijk? Wat betekent de doop in de geest? En wat betekende de doop in de geest voor Jezus? misschien heeft u het wat, wat moeilijk gehad aan het begin van de avond. Om het allemaal zo weer eens eventjes van een heel ander uitgangspunt belicht te krijgen. Vergeet niet dat dit ook bij het voorbereidingsteam een redelijke periode tijd heeft gekost om tot zulke gedachten en zulke woorden ook te komen. Waar we nu eenmaal mee zitten, dat is gewoon met het feit dat we een heel ander denken hebben gehad. Nu met iets nieuws geconfronteerd worden. En denk je van dat klopt niet en dat klopt niet en dat gaat om en dat. En hoe zit het allemaal? Ja, dat heb ik ook gehad. Toch brengen deze gedachten je verder in de geestelijke wereld. En bij deze dus, geef u zelf en ook de Heer een kans om deze wat nieuwe gedachten, die ogenschijnlijk een heleboel van wat u tot nu toe misschien geloofde, in één klap onderuit haalt. Weg alle zekerheid, waar is dan mijn geloof? Maar dat blijkt best mee te vallen. Echt waar. We gaan nog even verder. Wat betekent de doop in de geest? Wat betekent de doop in de geest, sorry? Heb je er wel eens over nagedacht? Fijn hè, spreken in tongen. En wat doe je er nog meer mee? Ja, die teksten ken ik ook.
Ik heb onderscheidingsvermogen.
Goed. We gaan eens verder met elkaar. Om te kunnen beseffen wat de doop in de geest voor de mens betekent, willen we eerst nog eens in een paar lijnen Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens onder ogen zien. God schiep Adam en Eva. God schiep de mens met een enorm potentieel vermogen. Een vermogen dat echter nog wel ontwikkeld moest worden. De ontwikkeling van dat vermogen is het best te omschrijven als een bewustwording van de realiteit in de geestelijke wereld en het functioneren daarin. De ontwikkeling van dat vermogen is een bewustwording van de realiteit in de geestelijke wereld en je functioneren daarin. In dat ontwikkelingsproces, om dat ontwikkelingsproces in gang te zetten, treedt God in contact met de mens. God treedt in contact met de mens om hem bewust te maken van zijn positie in de geestelijke wereld. In een ongestoorde en open relatie spreekt God met de mens. Kijk maar naar Adam en Eva. De mens neemt die woorden in zich op, neemt die gedachten in zich op, combineert die gedachten met wat reeds binnen is, brengt zijn eigen gedachten onder woorden en spreekt ze uit naar God. Contact tussen God en mens. Het ingaan op en ook het opgaan in Gods woorden bewerkt groei en ontwikkeling van begrip. Bewerkt groei en ontwikkeling van bewustzijn. Een bewustwording van de realiteit in de geestelijke wereld en je functioneren daarin. We spreken hier dus over een ongestoorde relatie van mens en God. Wij kennen deze open relatie naar God nog maar nauwelijks. We hebben moeite om als het ware Gods stem te verstaan.
Het menselijk bestaan is überhaupt vervreemd van God. Waar hebben ze het over? Het aardse bestaan is helemaal niet meer op God gericht. We hebben al moeite om te begrijpen hoe profetie nou echt tot je komt. Hoe laat God je dat nou precies zien? Vertel dat nou eens. Veel eenvoudiger. Hoe weet je wat God nou tegen je zegt? Hoe weet je dat nou? Ja, dat weet je. Ja, maar hoe? Laat staan dat we idee hebben hoe het Mozes afging. We hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Hoe het Mozes afging wanneer hij zegt dat hij met God spreekt van aangezicht tot aangezicht. Heeft u er nog over nagedacht afgelopen week? Mozes had geen beelden nodig, had geen visioenen nodig, had geen dromen nodig. God sprak met Mozes. En Mozes sprak met God. Van Adam en Eva staat geschreven dat ze God aan hoorden komen lopen. Zomaar eens even wat gedachten over een open relatie met God gesproken. Goed. God treedt in contact met de mens om het door hem begeerde doel met de mens te realiseren. Daarom treedt God in contact met de mens om het door hem zo begeerde doel met de mens te realiseren. Onbegrensde mogelijkheden voor allebei. Goed, dat weet je dus. Als mens geschapen met een door God begeerd doel om één van die mensen te zijn waar God naar verlangt om in alle eeuwigheid partner van te zijn, tot onbegrensde mogelijkheden voor God en u en mij. Het eerste niveau van contact tussen God en mens is spreken en samengaan. Het opgaan in Gods woorden, het ingaan op Gods woorden, het betekent voor de mens groei en ontwikkeling. Groei en ontwikkeling van begrip en bewustzijn. De uiteindelijke status van die eerste fase in de ontwikkeling is geestelijke volwassenheid. Geestelijke volwassenheid, dat is een volgroeid begrip, een volgroeid verstand en inzicht, een volledig bewustzijn en een volledig beeld hebben van de werkelijkheid. En dat resulteert dan in een zelfstandig functioneren met eigen verantwoordelijkheid. Niet dat de ontwikkeling daarna dan zou stoppen, maar wel dat er een bepaalde status is bereikt, de status van volwassenheid. Op het moment waarin sprake kan zijn van geestelijke volwassenheid, zou God zich met de mens willen gaan verbinden. Die verbinding van God met de mens zou plaatsvinden in de doop met de geest, zodat de mens een directe aansluiting, een directe verbinding krijgt met de vermogens van God. Dus als de mens de status had bereikt van geestelijke volwassenheid, dan zou de mens met God verbonden worden in de doop in de geest. Zodat de mens een directe aansluiting en een directe verbinding krijgt met de vermogens van God. In beeld dopen zitten aspecten van gehuld in, ondergebracht, deel krijgen aan, de werking ondergaan van. Bij de doop in de geest ontstaat een verbinding met God. Een verbinding met God die je kunt omschrijven als een vader-zoon relatie. In die relatie is de wisselwerking van God en mens niet alleen meer een spreken en samengaan van mond tot mond, maar een directe inspiratie van God door middel van zijn geest in de gedachtevorming van de mens. Dus door de doop in de geest ontstaat een relatie tussen God en mens, waarin niet alleen meer sprake is van spreken en samengaan, maar er is sprake van een directe inspiratie van God door middel van zijn geest in de gedachtevorming van de mens. Even gauw terugkoppelen naar wat we het er net over hadden gehad. Waar we het er net over hebben gehad. Die geest die in verband met gedachtevorming als het ware naar binnen gericht bezig is om mogelijkheden te onderzoeken, om wat je wilt en waar je naar verlangt, om dat te gaan realiseren, in de praktijk te gaan brengen. En op een gegeven moment, ja, zeg je van ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet realiseren. Heb ik geen mogelijkheden voor. Iemand anders zegt van joh, moet je zo doen. Niet aan gedacht. Kun je me dan nog even helpen ook? Nou heb je de onbegrensde mogelijkheden van God tot je beschikking. Ondergebracht in het geestelijk lichaam van God. Gedoopt in de Heilige Geest. Verbonden met de oneindige vermogens van God. Wat je dus dan wilt, kun je. De geest van de mens beschikt daarmee over goddelijke vermogens. Ongekende mogelijkheden. Ongekende middelen. Om de gedachten die naar boven komen te gaan realiseren. Het is logisch om te bedenken dat God zich pas op zo'n wijze met een mens verbindt, als die mens een volledig beeld heeft van de werkelijkheid en onder eigen verantwoordelijkheid zelfstandig kan functioneren. Mijn zoon, 15 jaar, is dol van mijn Volvo. Nou, dat ding is oud, maar hij krijgt hem echt niet mee. Hij gaat dan over vermogens beschikken waar hij niet meer over weg kan. Hij kan niet onder eigen verantwoordelijkheid zelfstandig dat ding besturen. Het is dus logisch van mij als vader voor hem om te zeggen, dit contactsleuteltje krijg jij dus niet. Ik zou het hem best willen geven. Maar het is niet verstandig. Het is dus ook logisch om te bedenken dat God zich op een wijze verbonden met Heilige Geest, de beschikking hebbend over het volledig goddelijk potentieel. Het is logisch om te bedenken dat God zich pas op zo'n wijze met de mens verbindt als die mens een volledig beeld heeft van de werkelijkheid en onder eigen verantwoording zelfstandig kan functioneren. Het is duidelijk dat God zich, als in een vader-zoon relatie, zich pas met de mens verbindt, hem alles van zichzelf ter beschikking stelt, als de mens dit kan behappen, dit kan bevatten, ermee overweg kan. God verbindt zich dan ook pas zo met de mens als deze de staat van geestelijke volwassenheid heeft bereikt. We zijn er nog lang niet. In die fase stimuleert God de mens naar een status van ontwikkeling waarin God een volledige eenwording met de mens beoogt, als in een relatie van man en vrouw. Nou, zover is het nog lang niet. Helaas. Het is al veel, veel eerder fout gegaan. Tijdens de eerste fase in de ontwikkeling, de fase van spreken en samengaan, is dat fout gegaan. Geen mens heeft ooit de door God bedoelde ontwikkeling meegemaakt, waarin God als directe inspirator zou optreden. Alle zondigden en misten daardoor die heerlijkheid van God. God kan zich echter niet verbinden met een in zonde gevallen mens. Hoewel zijn liefde naar de mens uitgaat. Maar de mens zit immers gevangen in het dodenrijk, BBC 1:4. God wilde zich echter wel met de mens verbinden. De mens die hij geschapen had om zijn partner te zijn. God wilde zich met die mens verbinden. Hij wil zich in de mens openbaren. Hij wil tot in alle eeuwigheid met zijn mens verbonden zijn. En wat God zegt, gebeurt echt. God verwekt zijn zoon bij Maria en heiligde op goddelijke wijze de belevingswereld van Jezus. Jezus heeft als eerste mens de door God zo bedoelde en zo begeerde ontwikkeling doorgemaakt, waarin God en mens in een open relatie met elkaar optrokken. God sprak tot Jezus. Jezus hoorde de stem van God, luisterde naar hem als een leerling. Voor Jezus was God zijn vader, met wie hij vertrouwelijk omging. De heiliging van Jezus heeft God voor zijn rekening genomen. Het was zijn zoon. En in die bescherming heeft Jezus kunnen genieten van een ongestoorde relatie met God, van wie hij aan de lijve heeft ervaren dat God enkel goed is. En het zuivere godsbesef heeft hem dan ook tot heel andere gedachten gebracht dan die welke in die tijd leefde. God zal hem ongetwijfeld geopenbaard hebben wat van de beginnen zijn plan en bedoeling met de mens was. God kon met hem spreken. Die beschermende opvoeding heeft Jezus als het ware uitgebuit. Zijn verlangen, zijn gerichtheid op het goede van God deed hem elke keer als het ware vanzelfsprekend kiezen voor het goede, deed hem gehoorzamen aan zijn vader. En als zoon van God, geestelijk volwassene, neemt hij, alles overziende, zich volledig bewust zijnde van wie hij was in zijn relatie met God zijn vader, neemt hij de beslissing om de taak die God hem specifiek had opgedragen te gaan uitvoeren. En bij zijn doop in de Jordaan zegt Jezus tegen Johannes de Doper: aldus betaamt het ons al de gerechtigheid te vervullen. Ofwel, Johannes, ik wil gaan doen wat God van mij wil. Jezus conformeerde zich hierdoor openlijk en volledig aan Gods wil, aan Gods woord. In symboliek verbeeldt water het woord. Zijn doop in water betekende dus een volledige eenwording, een doordrenkt worden met het woord, met het plan van God. Zeker is dat Jezus de weg waarlangs hij moest gaan om het voor de mens weer mogelijk te maken om tot God te gaan, heel duidelijk voor ogen had. In zijn doop in water verklaarde hij als het ware al de overwinning over de dood. Legde hij getuigenis af van zijn keuze, van zijn geloof, dat hij door de dood zou gaan en zou opstaan uit de dood. Die verklaring was voor God de reden om zich blijvend met zijn zoon te verbinden. Jij bent mijn zoon. Vanaf dat moment was God zijn directe inspirator en stond Jezus het goddelijk potentieel ter beschikking. Jezus werd gedoopt en tegelijkertijd vervuld met Gods geest. Een relatie die hij later zou noemen: ik in u en gij in mij. Jezus, de eerste mens aan wie God zijn kracht toevertrouwde. Jezus Christus, in wie de ganse volheid van God lichamelijk woonde. Een geestelijk volwassen mens, vervuld met Gods geest. Wat een mogelijkheden voor beide. Wat gebeurde er op dat moment in de geestelijke wereld toen Jezus gedoopt werd in de Heilige Geest? Waarbij we dan dus die aspecten nog eventjes herhalen van gedoopt, gehuld, ondergebracht, deel krijgen aan, de werking ondergaan van. Bij de doop in de geest ontstaat er een verbinding met God die we omschrijven als een relatie vader-zoon. Het eerste niveau van contact was dus spreken en samengaan. Het tweede niveau van contact is een leren kennen in een werkgemeenschap op basis van liefde vader-zoon relatie. Het derde niveau van contact met God is op basis van liefde een man-vrouw relatie. Bij de doop in de geest ontstaat er een verbinding met God die we omschrijven als een vader-zoon relatie. Met zijn doop in de geest ontving Jezus de kracht Gods. Kreeg hij directe aansluiting, een directe verbinding met de vermogens van God. Jezus en God werden op dat moment tot een eenheid. Waar kwam Jezus dus terecht? Als je dat in dat plaatje even mag aanwijzen, met alle eerbied. Kom je hierin terecht? Of kom je hierin terecht? Jezus en God werden op dat moment tot een eenheid. Nou? Wie durft? Niet naar wezen, maar naar geestelijk lichaam. Het functioneren van Jezus was vanaf dat moment weliswaar niet meer los te zien van God, maar de menselijke geest van Jezus werd gehuld in Gods geest. Jezus kwam dus hierin. Door deze verbinding van Jezus geestelijk lichaam met Gods geestelijk lichaam kreeg Jezus dus deel aan de onbegrensde vermogens van God, zijn Vader. Door de verbinding met dit goddelijk vermogen was Jezus tot goddelijke zaken in staat en waren zijn mogelijkheden onbeperkt. Alleen het besef van afhankelijkheid van de Vader deed hem niet doen voordat hij de Vader had zien doen. Aan Jezus stonden de onbegrensde mogelijkheden van God tot zijn beschikking. Alleen het besef van de afhankelijkheid opgenomen te zijn in het geestelijk lichaam van God, dat deed hem beseffen dat hij niets kon doen voordat hij het de Vader had zien doen. Wat een liefde van God ten opzichte van de mens, dat hij deze zijn innig geliefde zoon de taak gaf om een verloren mensheid te redden uit de macht der duisternis. Zie hier ook de liefde van de Zoon ten opzichte van het heilsplan van God en daarmee ook zijn liefde voor de mens. Door lijden, sterven en opstanding zou hij de weg voor de mens vrijmaken. Door de doop in de geest werd Jezus nu gezalfd, werd Jezus bekrachtigd, werd hij ingezegend voor zijn unieke taak. Hij wist wat die taak was, nu werd hij ertoe bekrachtigd. Bij zijn doop in de geest werd Jezus als het ware ondergedompeld in de geest van God. Een ander beeld zou kunnen zijn, hij dronk deze geest in. Deze geest doordrenkte hem, vergelijk spons in water. Een totale opname in de invloedssfeer, in het krachtenveld, in het zich meedelen van God, in Jezus. De ganse volheid van God woont in Jezus lichamelijk. Niet het wezen van Jezus. Niet het wezen van Jezus hetzelfde als Gods wezen, maar wel dat Jezus door de verbinding met de onbegrensde potentieel van God zich als God kon openbaren, zich als God kon manifesteren en meedelen. Wat een mogelijkheden bood dit voor beide. Niet alleen door de verbinding met het onbegrensde potentieel van God kon Jezus zich openbaren als God, maar ook door zich te verbinden aan de mens Jezus kon God zich openbaren, kon God zich manifesteren, kon God zich meedelen aan de mensheid als nooit tevoren. Terecht staat in de Bijbel vermeld, wij hebben God niet, maar God heeft ons het eerst lief gehad om ons te redden van onze vijanden, om ons voor eeuwig met zich te verbinden. Alle reden dus om met hart en ziel en met de inzet van alle kracht God te dienen en hem te behagen, niet omdat het moet, maar omdat je het zo graag wil. God houdt van ons en wij van hem. En tot slot wil ik dan een stukje lezen uit Efezen. De tekst waarmee we de vorige BBC ook afsloten. Maar het is nu ook de slottekst voor nu. Ik kan er ook iets aan doen. Daar staat het namelijk zo gaaf in. En dat is dan ook gelijk weer de verbindende tekst naar onze volgende studie. Wat betekent de doop in de geest voor ons? Tot slot, Efeze 3, vers 14. Ja, wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, dan val ik op mijn knieën neer voor hem, de Vader, van wie alle vaderschap in de hemel en op de aarde is afgeleid. En ik vraag hem, jullie, uit zijn heerlijke, onuitputtelijke rijkdom, de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven. Ik bid dat Christus zich in jullie steeds meer thuis zal gaan voelen, naarmate jullie hem meer en meer gaan vertrouwen. Dat je geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop je leven zult bouwen. Dan zullen jullie samen met alle christenen zien hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. Je zult ervaren en je zult ook begrijpen dat die liefde geen einde heeft. En zelfs ons begrip te boven gaat. Je hele wezen zal vol van God zijn. Dat was het.